Deze morgen wil ik spreken over het thema Elia, een mens zoals wij. Elia, een mens zoals ik. En dat wil ik baseren op Jacobus 5, vers 17. En ik stel voor dat we dat gedeelte eerst lezen. De brief van Jacobus, korte brief, maar hij zegt bijzondere dingen. En hij geeft een hele korte levensbeschrijving van het leven van Elia. Jacobus 5, vers 17. Elia was slechts een mens zoals wij. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land. 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Een hele korte beschrijving van het leven van Elia. Een levensbeschrijving. Deze man was een mens, zoals wij. En ik wil het aantonen aan de hand van 5 aspecten. Voornamelijk uit 1 Koningen 18 en 19. Nou, we zouden eigenlijk zo'n gedeelte achter elkaar moeten lezen, maar dat zal ik niet doen. Want dan vergeten we het begin als we aan het eind gekomen zijn. Ik stel voor dat we een aantal versen doornemen. Het eerste wat ik wil noemen over deze persoon Elia, een mens zoals wij, de invloed van Elia. De invloed van Elia. We gaan naar 1 Koningen 19. 1 Koningen 19, en stel voor dat u gewoon meeleest uit uw eigen Bijbel. Ik lees de NBG-Bijbel van 51. Wat lees ik? Toen Achab aan Jezebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Jezebel, de vrouw van Achab, van koning Achab, een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Wat heeft Elia dan wel gedaan? Dat deze Jezebel wit heet is. Hij heeft alleen gebeden. Daar komt het op neer. Heeft gebeden om een gesloten hemel. Meestal bidden wij om een open hemel. Dat het licht van Gods woord zal gaan schijnen. Dat we dingen gaan begrijpen, gaan verstaan uit Gods woord. En daar bidden we voor. Maar Elia doet het anders. De hemel wordt van koper. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is hier in Vlaanderen, maar ik heb rondgekeken onderweg en het lijkt wel een beetje op Zeeland. Vele stukken bouwland bijvoorbeeld zijn een beetje dor geworden. Nou, Zeeland heeft bijzondere droogte gehad. In de rest van Nederland kwamen nog stevige buien. Het midden onder andere. Maar ja, we kregen druppelsgewijs kleine buitjes en daar waren we blij mee. Met dauw, die ons echt geweldig geholpen heeft. Eerst de eerste maanden van dit jaar, zo'n beetje van het seizoen, dus van de zomer. Maar we hebben een droogte tot de dag van vandaag. En we snakken naar water, naar regen. Nou, stel je voor de situatie hier. Het onmiddellijke gevolg van het gebed van Elia is hongersnood. Dat was gevaarlijk, ook voor hemzelf. Geen druppel regen meer. In 1 Koningen 17, we gaan even iets terug in 1 Koningen. 1 Koningen hoofdstuk 17, een beetje het aanloop. Als God spreekt tot Elia. 1 Koningen 17 vers 1, daar staat. Toen zei de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Achab. Zo waar de Heer, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Nou, toen moest hij zich echt verbergen. Na deze uitspraak, na dit gebed, naar de Bekriet, waar God hem in leven hield. Hij kon drinken van het water uit de kriet. En de raven, die kwamen hem zijn ontbijt brengen en zijn diner, een biefstuk kreeg hij. Die verzorgde hem. Deze man bad een gebed en God verhoorde dat gebed. En de invloed was zo enorm. Geen dauw of regen. In Zeeland waren we ongelooflijk blij dat er veel dauw was in de eerste maanden. Kletsnat, een grasveld bleef groen. Totdat de dauw minderde nog een beetje. Soms helemaal geen dauw meer. En helemaal geen regen. Een ontzettend ernstige toestand ontstaat. God zorgt voor zijn dienstknecht. Maak je daar geen zorgen over. En soms kunnen we dingen bidden dat we denken, hey, is dat niet gevaarlijk voor mezelf? God voorziet. Maar we kijken naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 18 dan. 1 Koningen 18, het begin van hoofdstuk 18. Even grote sprongen in de geschiedenis. 1 Koningen 18 vers 1, daar lezen we. Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heeren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want ik wil regen op de aardbodem geven. Elia bidt opnieuw na ongeveer 3,5 jaar. En opnieuw zijn gebeden worden verhoord. En het wordt een enorme demonstratie die zich gaat afspelen. En die alles te maken heeft met het thema, wie is de levende God? Elia doet een voorstel. Hij doet een voorstel. In 1 Koningen, in de loop van 1 Koningen lezen we dat. Het wordt een, je zou kunnen zeggen, een duel met de Baalpriesters. Die het volk hebben afgeleid van de levende God. En ik pak er een vers uit. 1 Koningen 18. Lees maar even een paar versen. Vanaf vers 21. Toen naderde Elia tot het gehele volk. Hij doet een voorstel namelijk. En zei, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heer God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Nou, daarvoor ontmoet Elia, en hoe durft hij het? De profeet Elia, hij ontmoet Achab. Dat staat in de versen 16 tot vers 19. Een confrontatie van de profeet met de koning die het volk op de verkeerde weg neerzet. Een goddeloze koning. Ik lees een paar versen. Vers 16. Toen ging Obadja Achab tegemoet en berichtte het hem waarop Achab Elia tegemoet ging. Zodra Achab Elia zag, zei Achab tot hem, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Gebeden hebben gevolgen. Doch hij zei, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis. Doordat gij de geboden van de Heere hebt verzaagd en de Baal zijt neer nagelopen. Hij zegt de waarheid tegen deze goddeloze koning. Recht uit in zijn gezicht. Wat een ongekende moed heeft deze Elisa. Hij is onbevreesd. Dat is toch levensgevaarlijk? Hij was vogelvrij verklaard. Hij wilde hem doden, Elia, maar hij kon hem niet vinden. God hield hem verborgen, 3,5 jaar lang. Hij kon hem niet vinden. Dan doet de profeet een reëel voorstel. In vers 19 lees je dan. Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen. Dat zegt niet aan de koning, hè? Hij doet een voorstel aan de koning. Laat het hele volk tot mij bij elkaar komen. En dan naar de berg Karmel. Een hele bijzondere plek, de berg Karmel. Je kunt hem beklimmen en dan kun je over een groot gebied van de omgeving kijken. Je ziet de Middellandse Zee, je ziet de vlakte van Jezreel. Een geweldige strategische positie. En hij stelt voor dat de Baal-profeten ook daarbij komen. Dat gebeurt in vers 20. Daarop zond Agab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. En dan spreekt die woorden Elia die we net gelezen hebben. En hij analyseert de situatie. In vers 22 zegt hij, voort zei Elia tot het volk, ik ben als profeet des Heren alleen overgebleven. En de profeten van de Baal zijn 450 man. Op zijn eentje, als eenling, durft hij zich op te stellen. Hij doet een voorstel, kom met 2 stieren... En dan mogen jullie een stier uitkiezen en die aan stukken houden en op het hout leggen. En je mag geen vuur bijbrengen. En dan ga ik die andere stier klaarmaken. Ik leg hem ook op het hout en ik zal ook geen lucifers gebruiken. En jullie roepen de naam van God aan en ik zal de naam van de Heer aanroepen. Jullie gaan bidden, ik ga bidden. En dan gaan we kijken wie verhoort onze gebeden. Wat een demonstratie. Zou je dat nadurven doen? Dan moet je wel een concreet gebed hebben. Dan moet je wel een levend geloof hebben. Dan moet je wel een verbinding met de levende Heer hebben. Om zoiets alleen al voor te stellen. De invloed van Elia is enorm. Elia was een man van God. Hij bracht de mensen terug naar God. Hij bracht ze weer in verbinding met de levende Heer. Dat ze hun weg konden herzien. En de zonde de rug zouden toekeren. Nou, dat wordt me daar een demonstratie van je welste. En dat waren dus honderden priesters hè, die daar bij elkaar kwamen. En die de gelegenheid kregen om aan te tonen dat de Gods Baal een levende God is. We gaan naar een paar versen kijken. Hij doet dit voorstel. Hij zegt, dat moet ik erbij zeggen, vers 24. Roep gij dan de naam van uw God aan en ik zal de naam van de Heere aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En dan zien we de instemming van het hele volk, het gehele volk antwoorden. Oké, dat is goed. Dat is goed, dat gaan we doen. Dat is een goed voorstel. Nou goed, daar ga ik niet in detail uitwerken, want ik wil een stap verder gaan. Maar ze proberen dat en ze doen dat met een enorm vertoon, met herrie, kabaal. Ze hinken om het altaar en ze schreeuwen, ze roepen, maar het blijft doodstil. En Elia gaat een beetje de spot met ze drijven. Je roept luider, zegt hij. Hij zit met zijn God. En hij is zeker in gepeins. Misschien heeft hij zich afgezonderd. En kan ook zijn dat hij op reis is. Dat hij misschien, als je maar genoeg schreeuwt, weer komt. En misschien slaapt hij. Hij begint de spot met hem te drijven. Maar ze gaan luider roepen en luider. En ze gaan zich helemaal te buiten. Ze snijden zichzelf dat het bloed van druipt van hun lichamen. En ze brengen dat offer en ze raken in geestvervoering. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. Doodstil blijft het. Dan treedt Elia naar voren. En hij bidt dit gebed in vers 37. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat u Heere God bent. En dat u hun hart weer terugneigt. Dat er terugkeer mogelijk is, dat er bekering mogelijk is, dat er herleving mogelijk is. Antwoord. En dan staat in vers 38, toen schoot het vuur van de Heer neer en verteerde het brandoffer. Dan moet je weten dat hij tegen gezegd had, giet een hoop water, kan een water over het offer, over het hout en de greppel, dat alles klets nat is. Dat hadden ze gedaan. Toen schoot het vuur van de hemel neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Wat een moed heeft deze dienaar van de levende God. Wat een geloof heeft hij in God. Maar boven alles, wat heeft hij een levende God? Het zit hem niet in Elia, dat gaan we nu straks zo zien. Maar God gebruikt deze man op een ontegenzeggelijke manier. En God kan ons gebruiken. God kan door mij, God kan door jou, door jullie een machtig werk doen. Hij is de levende God. Hij is niet veranderd. De Bijbel staat er vol van wie die is. Ik de Heere, Malachi 3 vers 6, ben niets veranderd. Alles kan veranderen in Vlaanderen, in Zeeland, in Nederland, in België, in Europa, de hele wereld. Maar God is niet veranderd. Hij blijft dezelfde. De invloed van Elia. Is het niet heerlijk om dat gewoon alleen maar te lezen en goed tot je te laten doordringen? En ik stel voor, lees het thuis nog eens, dat hoofdstuk. Die paar hoofdstukken. Laat het op je inwerken. En hoe dat levende woord van God in je eigen hart geloof kan wekken. Dan komt er geestelijke herleving. We lezen in vers 42. Wat doet hij? Hij stuurt zijn knecht. Hij zit dus op de berg Karmel, hè? Dat is best hoog, dus dat kun je goed overzien. Hij stuurt zijn knecht naar de kust, naar de zee, om te gaan kijken of zijn gebeden verhoord worden. Hij gaat dus weer bidden. En even kijken hoe ik het een goede volgorde aangeef. Ja, ik maak een sprong in het gedeelte, vers 30. Toen zei Elia tot het gehele volk, nader tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. En dan gaat hij herstellen. Gaat hij doen wat we net, waar we net doorheen zijn gegaan. Die offers worden klaargemaakt. En hij treedt naar voren. Hij bidt dat gebed. Heer, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heer de God zijt. We zien hoe het vuur neerdaalt. En mensen, de Heere, die is God, roepen ze uit. En dan doet Elia is zeer doortastend. In vers 40, daarop zei Elia tot hen, grijp de profeten van de Baal. Laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. Hij maakt korte metten met hen. Dan zegt hij, je moet haast maken, Agab. Ga, eet en drink. Want ik hoor het geruis van een stortbui. Een stortregen. Inmiddels klimt Elia naar de hoogte. Buigt zich neer voor God. En vraagt aan zijn dienstknecht om uit te zien wat er gebeurt. Hij stuurt hem naar de zeekant, naar de kust. Klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei, er is niets. Er gebeurt niets. Daarop zei hij, Elia, ga weer. En dat doet hij 7 keer. 7 keer. En die dienst zegt, die gaat weer. 1, 2, 3, 4, 5. Je ziet hem lopen. 6, 7. En bij de 7e keer zie je een wolkje als een handpalm. Bij de 7e maal nu zei hij, zie een wolkje als in mans hand stijgt op uit de zee. Dan zegt Elia, ga heen, zeg aan Achab, span in, daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Je hoort klets staat, pas op. Toen in een oogwenk werd het zwart, wolken, wind en een zware regen stort neer. Dat is de invloed van Elia, een man die een gebed bidt en zijn gebeden worden verhoord. Nou, God heeft hem zo geweldig gebruikt. Daar ben ik wel heel erg benieuwd hoe het verloop hierna zal gaan. Of er nog meer van dergelijke manifestaties zullen plaatsvinden. Een tweede punt. De vlucht van Elia. Ja, luister goed. De vlucht van Elia. 1 Koningin 19, vers 3. Ik lees nog een keer vers 1. Toen Achab aan Jezebel verhaalde alles wat Elia gedaan had. Daar hebben we dus iets over gelezen, hè? Enorm. En hoe hij al de profeten met het zwaard gedood heeft. Radicaal, niet normaal. Zond Jezebel een bode tot Elia. Om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. De doodstraf. Kopje kleiner. Hoe reageert deze dienaar van God, die zo machtig gebruikt werd? Vers 3. Toen hij dat vernomen had, maakte hij zich gereed. En ging weg om zijn leven te redden. Hij smeert hem. Jacobus zegt, een mens zoals wij, hij is zo bang als een wezel. En dan in vers 3, laat zijn knecht zelfs nog achter. Dat is helemaal kortzichtig. Die heb je juist nodig. En gekomen tot Bethseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. 1 Koningin 19, vers 3. Hij vlucht, weet je waar hij naartoe gaat? Bethseba. Ik weet niet, is er iemand in Israël geweest? Misschien? Als je in Israël gaat reizen, wij zitten zo ongeveer een beetje meer in het noorden, de berg Carmel aan de zee. En dan kun je zo naar beneden gaan, richting Tel Aviv tegenwoordig, hè? Je kunt ook meer naar het binnen gaan, richting Jeruzalem. Maar als het nog verder afzakken, helemaal bij de Negev-woestijn zit je dan al, dat is Bethseba. Grote nieuwe stad geworden in onze dagen. Hij gaat naar Bethseba. En een enorme reis maakt hij. Hij vlucht naar het zuiden. Mijn vraag is, wat kenmerkt zijn vlucht? Zou mij zoiets kunnen overkomen? Dat God mij echt, echt gebruikt. Niet alleen omdat ik het zelf constateer, maar omdat anderen het waarnemen. God doet een werk. En ik doe het niet, maar God doet het. Als God een persoon machtig gebruikt. En ik, oh, dit gaat goed. Ja, wacht even. Als God werkt, gaat het goed, ja? Maar ik ben een sterfelijk mens. Een mens van vlees en bloed. Het enige wat ik ben, een instrument. Kijk, ik zoek naar de gitaar van David, hè? Staat hier. Een geweldige gitaar, weten jullie, hè? Waarom? Omdat David erop kan spelen. Maar als hij daar zo staat, het is een instrument. Het is een instrument. Degene die hem gebruikt, bepaalt wat eruit komt. En als God ons gebruikt, is hij het. Die het werk doet. Niet ik, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Dat hebben we geweten. Wat heeft deze man een invloed gehad voor de natiën? Zover zelfs dat het evangelie Europa is binnengekomen door deze dienaar van de Heer. Hij is overgestoken. Kom over, help ons. Hij stak over richting Europa. God gebruikt ons. God gebruikt mensen. Vergeet het niet. Het is Gods werk. Het is zijn verlangen om te werken. Hij wil herleving geven. Hij wil ons vernieuwen. Hij wil ons veranderen. Hij wil zo dolgraag de Heer Jezus Christus in ons leven zichtbaar maken. We gaan even verder kijken naar de dienaar van de Heer. In vers 4. Hij is met zichzelf bezig, constateren we. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in en ging zitten onder een bremstruik. En de woestijn is natuurlijk weinig schaduw. En begeerde te mogen sterven. En zei, het is genoeg. Neem nu, Heer, mijn leven. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ziet op zichzelf. En als je naar jezelf gaat kijken, wat zie je dan? Nietigheid. Misschien wel zondigheid. Zwakheid. Als we op onszelf gaan kijken. En God weet alle dingen. God kent ons. Dat is hem niet onbekend. Deze man verlangt te sterven. Kom nou zeg. Na die gebeurtenissen. Daar op de Karmel. Je gaat mij toch niet vertellen dat hij er vandoor gaat. Hij gaat toch naar een ander gebied waar God hem inzet en gaat gebruiken. Jawel, neem nu, Heere, mijn leven. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Nou, dat is hij nooit geweest. Dat was hij vanaf zijn geboorte. Ja, je ziet het aan je kinderen, kleinkinderen. Dan zie je trekken terugkomen. Ik ben niet beter. En hij verlangt te stoppen met de bediening. Op het hoogtepunt van zijn bediening haalt hij het in zijn hoofd. Daar komt de gedachte in me op te stoppen, het bijltje erbij neer te gooien. Herken je zoiets in je eigen leven? Ik wel. Ik wel. Als ik lees een mens zoals wij, dan kan ik daar bescheiden neerzetten. Een mens zoals ik. En God gebruikt mensen. Geweldig. Dat staat hè, als een huis. Wat gebeurt er? Hij legt zich neer en gaat slapen. Dat is het beste wat je kunt doen hè, in zo'n situatie. De slaap doet hem goed. God zal zijn dienst echt ondersteunen. Dat is mijn tweede punt. Was dat, hè? De vlucht van Elia. Mijn derde punt. Kracht voor de reis naar Horeb. Hij gaat nog een reis maken ook. Naar Horeb. Wat gebeurt in vers 5b? Doch zie, daar raakte een engel. Oh, een engel. Ja, is waar ook. Hebreeën 1 vers 14 zegt er iets over. Zijn ze niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Dat is waar ook. Ze zijn rondom ons. En de kleine kinderen hebben zelfs een engel of enkelen. God ziet naar ze om. God beschermt de zijnen. En er zijn geweldige getuigenissen daarover te vinden in de Bijbel, maar ook in de geschiedenis. Dan kijkt hij rondom zich in vers 6. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Maar voor de tweede keer, komt nog een gang, komt de engel hem te hulp. Vers 7. Doch wederom. Ten tweede male raakte de engel van de Heer hem aan en zei, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Proviant nodig. Dan lees ik in vers 8, toen stond hij op, at en dronk. En na deze vorstelijke maaltijd is hij in staat om een enorme prestatie te leveren. Toen stond hij op, at en dronk. En ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Weet je wat dat is? In Egypte. Egypte, het zien in je gebied. Enorme, bovennatuurlijke prestatie. Daartoe stelt God hem in staat. Dat moet toch een geweldige bemoediging geweest zijn. Hij heeft de kracht van God ervaren in zijn leven. Dat is een beveiliging voor België. De kracht van God in je leven ervaren. Dat is wat Elia meemaakt. Kracht voor de reis naar Horeb. En hij geeft de moeder kracht. Jesaja 40. De machteloze vermeerdert hij sterkte. En zelfs degenen die de beste van ons zijn, jongelingen worden moeder en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, put een nieuwe kracht. Zoals Elia. Om de weg met de Heer te gaan. Om zijn wegen te bewandelen. Om zijn wil te doen. Dat zijn plan door ons zijn uitgevoerd wordt. En het is een peulenschilletje voor God. Dit zijn kleine dingen in Gods oog. God is bij machten. Zegt Efeze, oneindig veel meer te doen dan wij biddend op beseffen. Oneindig. Nu begint het te duizelen. Veel meer. We denken zo klein van God. We zien het zo krap. Terwijl God zo, hij zit op de troon, heeft David dat net op gewezen. In de psalm. Met majesteit is hij bekleed. God is geweldig. Dat is wat Job al zei. God is geweldig. Hij is hoog verheven. Het paard met zijn ruiten stortte in de zee. Hij versloeg Egypte. Met zijn elite macht. Een militaire macht van die tijd. Te vergelijken met de supermacht van onze dagen. Hij heeft ze weggevaagd. God is zo groot, lieve broeders en zusters. Hij is zo geweldig groot. Steun op hem, vertrouw hem. Nou, er is nog een les die belangrijk is. Dat is mijn vierde punt. De stem van God bij Horeb, daar in Egypte al. Hij moet een belangrijke les leren. Deze ervaren dienaar van de Heer, die zo machtig gebruikt is. Verkijk je niet op het instrument. Leer te kijken wat God doet door iemand heen. Wie het ook mogen zijn. Van de kleinste tot de grootste onder hen zullen ze me kennen. Staat in Jesaja. De stem van God bij Horeb. We lezen verder in 1 Koningen 19. Hij kwam daarbij een spelonk waar hij overnachtte. Nou, het is wel heel duidelijk dat hij in een periode is gekomen van ontmoediging en neerslachtigheid. Met zichzelf bezig zijn. En alles wordt onmogelijk. God stelt een directe vraag aan Elia. Hij gaat hem helpen. Hij zei tot hem, wat doe je hier, Elia? Gewoon een eenvoudige vraag. Wat doe je hier? Dan geeft Elia een duidelijk antwoord. En mag ik het zo zeggen, hij barst los. Vers 10. Ik heb zeer geijverd voor de Heere. Dat was waar. Absoluut niks overdreven. De God der Heerscharen. Hij geloofde in hem. Gelooft in hen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en ze trachten mij het leven te benemen. Hij noemt 6 stevige feiten. De ijver voor God, geweldig. Dat heeft hij echt ervaren, dat heeft hij zo doorleefd, dat was zijn hele leven. Echt, hij was totaal alles voor God. De ontrouw van Israël was ook waar. Het is zo moeilijk als je de Heer Jezus wil volgen. En je ziet dat anderen de boel laten. In onkunde soms. En soms met toch wel hele ongelukkige redenen. Het is zo pijnlijk en het is zo moeilijk. De ontrouw van Israël. Het is een moeilijk voor als je de Heer wil dienen als iemand ontrouw wordt, dat is smartelijk. Het derde waarmee hij zit is het verval, de altaren omvergehaald. Golgotha zegt niks meer. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Het raakt in de vergetelheid. Dat is verschrikkelijk. Dan is er herleving nodig. En hij zit daar mee. Hij worstelt daar mee. De profeet Elia. Dat is een ijver. Wat is er nog meer? De moord op Gods profeten. De dienstknechten van God werden vervolgd tot dodens toe. Gelukkig heeft Obadja, die in het huis van de koning meewerkte, een heleboel, dacht ik, 50, 100 profeten in een spelonk verborgen. En zulke dienaren waren er ook, die eenlingen die trouw waren. En dan, mijn vijfde, waar hij zo hoog mee zit, hij zit in het isolement. Hij is alleen overgebleven. Ik alleen ben overgebleven. Ik, hoe heet dat boek ook weer? Alleen op de wereld. Dat we al gelezen hebben. Het is een goed boek, maar niet alles is even goed, vind ik. Het is een les misschien om te zeggen, zo moet je dit niet doen. Alleen op de wereld. Maar hij was met zichzelf bezig. En dat is zo een mens eigen. Dat kan zo in ons aanwezig zijn. En daar worstelt hij mee. Hij worstelt met zichzelf. En dan het pijnlijke, het zesde waar hij mee zit. De eed van Izebel om hem te doden. Ze trachten mij het leven te benemen. Wat gaat God ermee doen? Hoe zouden wij het oplossen? God gaat het heel eenvoudig oplossen. Hij gaat zich openbaren en hij doet dat in 4 situaties. Dat lezen we verder. Even kijken hoor. 4 gebeurtenissen. Even kijken waar ik ben. Vers 11. 1 Koningin 19 vers 11 zijn we inmiddels beland. Hij zit in die spelonk. Waar ben je? Dat is de vraag. En dan het eerste wat God tegen hem zegt. Daarop zei hij, treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. Kom naar buiten. Kom naar buiten. Kom uit die spelonk. En God openbaart zich. De eerste, de wind. En zie, toen de Heere juist zou voorbij gaan, hij gaat dus zich openbaren, was er een sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. Machtig deze wind, angstaanjagend. Toch, de Heere is er niet. Daarna de wind en aardbeving. In de aardbeving, dus de tweede, was de Heere niet. Onheilspellend. God is er niet. Dan in vers 12. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. Deze spectaculaire zaken. Kon hij God niet vinden. Een allesverterend vuur. God is er niet. Na die geweldige natuurverschijnselen heeft hij toch nog niet God kunnen ontmoeten. Na het vuur het suizen van een zachte koelte. In de tekst, grondtekst heb ik begrepen, staat er het geluid van een zachte stilte. Het werd stil rondom hem. En dan zien we de reactie van Elia. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En dan staat in vers 13b. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak. Wat doe je hier, Elia? Nou, Elia geeft hetzelfde antwoord. Die 6 punten die we genoemd hebben, achter elkaar geeft hij die antwoord. Ik lees er niet meer op, want we hebben het al gedaan. Maar hij herhaalt zijn punten. Er is niks verdwenen. Het zit hem zo hoog. Dan God spreekt tot hem. Hij wijst Elia de uitweg. Wat hij eigenlijk doet is wat ik lees in Johannes 10 vers 27. Mijn schapen horen naar mijn stem en ze volgen mij. Het is mogelijk om de stem van je herder te verstaan. Om richting te vinden vanuit de Bijbel. God spreekt tot je hart en dan valt alles op zijn plaats. naar de vijfde. Mijn tijd is om, denk ik. En mijn vijfde en laatste punt is Gods werk gewaarborgd. Overal waar hij zo mee in zit, de profeet Elia, wordt door Gods ingevuld, wordt opgelost, wordt uitgevoerd. Hij krijgt een aantal opdrachten, vers 15. Keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. En als ge daar aangekomen zijt, dan zult ge Hazael salven tot koning over Aram. Wat een reis. De koning van Syrië moet hier een nieuwe koning salven, Hazael. Wat een opdracht. Dan het tien stammenrijk. Israël, vers 16. Voorts zult ge Jehu, de zoon van Nimsi, salven tot koning over Israël. Wat een missie. De koning salven voor de toekomende tijd. Het plan van God veiligstellen. Ten slotte, om de profeet Elisa te zalven. Vers 16. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, zult gezalven tot profeet in uw plaats, staat er. God schetst zijn strategie voor de komende tijd. En hij zegt, wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. De invloed van Elisa, de opvolger van Elia, wordt zeker niet minder dan die van Elia zelf. Wat een geruststelling voor Elia. Wat de hoogtepunten heeft deze man gehad, maar ook wat de dieptepunten. Beiden komen voor in het leven van een christen. Leer op God te vertrouwen. Gods werk gaat door. Hij heeft alles onder controle. En tot slot zegt hij tegen Elia, een soort troostprijs noem ik het, in vers 18. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal, en elke mond die hem niet gekust heeft. De Heere der Heerscharen, zo noemt Elia hem. Wat een les voor Elia. Elia, je staat niet alleen. Laat alles aan mij over. God komt Elia in alles tegemoet. Wie? Een mens, zoals wij. Een mens, zoals ik. Paulus zegt, en dat is mijn slotregel, zegt in Handelingen op een gegeven moment, als ze notabene zo onder de indruk zijn dat ze hem willen gaan offeren met zijn collega. En wat doen jullie daar? En hij scheurt zijn kleren. En wij zijn ook maar zwakke mensen. Paulus heeft het begrepen. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Waarom? Opdat de kracht van God over me komen. Gods kracht openbaart zich in zwakte. Halleluja. Amen.